En voordat ik het woord geef aan Arie, gaan we lezen uit de Bijbel. Arie heeft gevraagd of ik het wilde voorlezen uit Genesis hoofdstuk 32. Dus als je een Bijbel bij je hebt of een mobieltje, dan kun je het opzoeken. Genesis hoofdstuk 32 vanaf vers 24. Het gaat over Jacob, die de rivier de Jabok oversteekt en zijn hele familie helpt. En ik lees vanaf vers 24, nadat hij, dus dat is Jacob, nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn bezittingen naar de overkant. Maar zelf bleef hij alleen achter, helemaal alleen. En er worstelde iemand met hem, totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij niet van hem kon winnen, raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander, laat mij gaan, het wordt al dag. Maar Jacob zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. De ander vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. Daarop zei hij, voortaan zal je naam niet Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden. En je hebt gewonnen. Jacob vroeg, zeg me toch hoe u heet? Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? Toen zegende die ander hem daar. Jacob noemde die plaats Peniel, want, zei hij, ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven. Zodra hij bij Peniel was overgestoken, zag hij de zon opkomen. Jacob liep mank.
Dankjewel, Marco. En ja, goedemorgen allemaal. Goed om hier te zijn. Het is voor mij de tweede keer dat ik in deze gemeente ben, maar u herinnert zich de eerste keer niet meer. En ik weet ook niet meer wanneer dat was, want het is al heel lang geleden. Dus dat is geen probleem. Als je zegt, die man die ken ik helemaal niet. Geen probleem. Ik ben hier samen met mijn vrouw. En dat u toch een beetje een indruk hebt. Wij... It wasn't me. Wij hebben 5 kinderen. En daar zijn we heel dankbaar voor. En wij hebben 8 kleindochters. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Maar leuk om te zien net dat opdragen van kinderen. En hoe gaaf is dat als er kinderen in de gemeente zijn. Ik ben tot voor kort voorganger geweest van de Baptistengemeente in Veenendaal. Maar daar zijn we nog steeds lid. Dus ik wil u ook hartelijk groeten namens de gemeente in Veenendaal. En daarvoor heb ik een beetje van alles en nog wat gedaan. Maar vooral heel veel internationaal gewerkt met Kama. Nou, dan weet u iets over mij. En ik hou van de Bijbel. En er zijn bepaalde hoofdstukken, bepaalde teksten die extra tot mij spreken. En ik moet u zeggen, dit hoofdstuk is er wel, ja, behoort tot mijn favorieten. Ik vind dit een geweldig hoofdstuk. Ook geweldig ingewikkeld, lastig. Maar tegelijk een hoofdstuk waar ik heel vaak weer naar terug ga. Goed, wat zien wij hier allemaal? Nou, ik heb als thema meegegeven voor vanmorgen, bevrijd van angst. Hoe kun je vrijkomen van angst? En we komen hier een man tegen die bang is. Eén stressfactor, één lastig ding voor heel veel jonge mensen is hoe je je toekomst gaat bepalen. Wat voor beroep moet je kiezen? En daar kun je best wel een beetje bang voor zijn. Want als ik die kant op ga, dan is die kant afgesloten. En het kan heel ingewikkeld zijn. Vroeger was dat een beetje simpeler. Je vader was bakker. Nou, dan ben jij bakker. Mijn vader was schoenmaker. En ik zou normaal gesproken schoenmaker geworden zijn. In Israël was het voor een priesterzoon helemaal simpel. Als jouw vader priester was, dan automatisch werd jij ook priester. Zo simpel lag het. En dat had God ook vastgelegd in de wet. Dus, ja, hoef je er niet na te denken. Geen angst. Je weet wat je wordt. Pa is priester, ik word priester. Behalve, en nou komt hij. Behalve wanneer zo'n priesterzoon een lichamelijk gebrek had. Als hij gehandicapt was bijvoorbeeld. Ik ga het niet allemaal lezen, maar in Leviticus 21 staan een heleboel regeltjes die aangeven waardoor een priesterzoon uitgesloten werd van het priesterambt. Ja, iedere priesterzoon, laat ik er snel bij zeggen, die mocht eten van wat geofferd werd. Dus ook degene die geen priester mocht zijn, mocht wel eten van het offervlees. Maar hij mocht niet de tempel of de tabernakel binnengaan, want hij had een gebrek. En dan denk je misschien aan een, ja, een ernstige handicap, doof of blind of iets dergelijks. Maar dat gaat veel verder. Lees maar eens na in Leviticus 21. Dan was het zo dat wanneer je een vlek op je oog had, dan was dat al voldoende om je te disqualificeren voor het priesterambt. Of wanneer je een beetje uitslag had, dan zou dat je al disqualificeren voor het priesterschap. Dat waren wetten in Israël. Zo heet het volk, Israël. Weet je hoe dat volk aan zijn naam kwam? Nou, dat hebben we nou net gelezen. Wanneer heeft Israël zijn naam gekregen? Wel, Israël kreeg zijn naam toen de stamvader Jacob vocht met, nou ja, dat is de vraag en daar komen we op terug. Vocht in de nacht en in die nacht werd hij kreupel geslagen. Hij werd gehandicapt. En hier lezen we dus in de Bijbel dat het volk dat genoemd werd naar een man met een handicap, in dat volk mocht een gehandicapte of iemand met een vlek of wat dan ook maar geen priester zijn. En dat is een vreemd gegeven dat teruggaat op een vreemde geschiedenis en we hebben hem net gelezen. Nou, waar komen we in dit verhaal? We komen Jacob tegen en Jacob is onderweg met zijn gezin, met zijn bezit en alles wat hij heeft, onderweg terug naar zijn vaderland. 20 jaar is hij weg geweest. En voor het eerst gaat hij terug naar het gebied van zijn vader. Maar het is een terugkomst vol spanning. De angst en de spanning die druipt ervan af. Waarom is Jacob toch zo doodsbenauwd? Wel, hij is ontzettend bang voor het opnieuw ontmoeten van zijn broer. En waarom is hij zo bang voor zijn broer? Wel, 20 jaar geleden had hij zijn broer op een smerige manier bedrogen. Op een smerige manier bedrogen. En hij wist toen al, die broer van mij, we lezen dat ook letterlijk in de Bijbel, die broer van mij, Esau, die wil mij vermoorden. En daarom was hij vertrokken. En nu, 20 jaar later, gaat Jacob terug naar dat gebied waar zijn broer is die hem wil vermoorden. Hij is bang. Nou, kent u misschien het verhaal van Jacob? Ik denk dat de meesten wel wat elementen van het leven van Jacob kennen. Weet je, bij Jacob ja, ging het in feite direct aan het begin al helemaal mis. Er staat bij de geboorte van Jacob, en hij was een van een tweeling. Hij was de tweede. Maar bij de geboorte greep hij de hiel van zijn oudere broertje, die als eerste geboren werd. In de NBV staat het heel mooi geformuleerd. Al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen. Nou, dat typeert Jacob wel, ja. Hij nam hem bij de geboorte al beet en hij heeft hem zijn hele leven geprobeerd om hem beet te nemen. En ook wat we verder weten over Jacob, weet je, het roept heel weinig sympathie op. Jacob was Jacob was een geniepige slapjanus. Zo ongeveer komt Jacob over. Kijk, als je die twee broers naast elkaar zet, die Esau, dat was een echte kerel, hè. Die Esau, dat was een jager, dat was een man die erop uittrok, een man met lef. En die Jacob, Jacob was een huismus. Jacob die verbleef het liefste dicht bij de tenten van zijn moeder. Jacob was een moederskindje. Jacob was een typisch moederskindje. Het was ook zijn moeder die Jacob helemaal domineerde. Het was zijn moeder die tegen Jacob zei van, joh, verkleed je als Esau. Het was zijn moeder die hem ertoe aanzette om zijn vader te bedriegen. Het was zijn moeder die hem ertoe aanzette om Isaac, de zegen voor Esau, te ontfutselen. Ja, en als dan gevaar dreigt, dan is het zijn moeder die zegt van, joh, vlucht maar en ga maar naar het gebied van mijn broer, van Laban. Ja, nou goed, en Jacob doet wat moeder zegt. En Jacob gaat naar het gebied van Laban. Hij vlucht en dan komt hij in de regio waar Laban woont. En dan gebeurt wat je kunt verwachten. Hij wordt verliefd op het allereerste meisje dat hij tegenkomt. En dat is een schoonheid, Rachel. Ja. Nou, lang verhaal kort. Hij wil natuurlijk met Rachel trouwen. Krijgt toestemming, moet er 7 jaar voor werken. Nou goed. Hij leeft toen naar zijn huwelijksdag en de huwelijksdag komt en de huwelijksdag die wordt gevolgd door een huwelijksnacht. En ik weet niet hoe u leest, maar ja, nou goed, ik beeld me dat in, dat Jacob dan de dag die volgt bij het ochtendgloor wakker wordt en hij kijkt naar zijn prachtige bruid. Rachel? Nee, wie ligt er bij hem in bed? Lea, de oudere zus. De oudere zus. Nou weet ik niet, man, misschien lezen jullie het ook net als ik, maar dat je dan denkt, wat zou ik? Stel je voor, je trouwt. De volgende ochtend, nou, het blijkt de oudere zus te zijn. Niks tegen oudere zussen, maar ik weet niet hoe jij zou reageren. Maar ik denk, nou ja, goed. Mijn vrouw heeft hele lieve oudere zussen. Maar ik zou het me veel springen. Maar je leest eigenlijk amper van een groot protest bij Jacob. Hij gaat natuurlijk zich beklagen bij vader Laban. En vader Laban die zegt van, ja joh, dat is nou een keer de gewoonte hier. Zo doen wij dat. Als we nog een oudere zus hebben die nog niet getrouwd is, dan geven we die eerst. Maar geen probleem, nog 7 jaar en je krijgt Rachel erbij. Nou goed, zo trouwt hij dus met de twee zussen. En wat je kunt verwachten, zoals zijn moeder eerst, zo domineren nu de zussen het leven van Jacob. En de Bijbel geeft ons daar details die wij misschien zouden overslaan. De Bijbel is een veel spannender boek dan veel mensen denken. Bijvoorbeeld hier, hè. Wij lezen in Genesis dat het de vrouwen zijn die bepalen met wie Jacob naar bed gaat. Ik wil getrouwd zijn met twee zussen, maar die, zij bepalen, op een gegeven moment lezen we dat Lea die heeft een paar bijzondere vruchten. Ik zal niet het hele verhaal vertellen. En Rachel die wil die eigenlijk al hebben en zegt Lea, weet je wat joh, jij mag die vruchten hebben, maar slaapt Jacob vannacht bij mij. Nou, het dealtje van de dames. En dan komt Jacob, lezen we, 's avonds thuis van het veld. En ik lees hem er even letterlijk voor, anders dan zou je het bijna niet geloven. Maar dan zegt Lea tegen Jacob, kom bij mij, want ik heb je eerlijk gehuurd. En daarom sliep hij die nacht met haar. Ik heb je eerlijk gehuurd. Jacob is een speelbal in de handen van zijn vrouwen. Maar dan komt hij. Het is aan zo'n man, aan zo'n man, dat het volk van God zijn naam te danken heeft. God gaf aan die man de naam Israël. We zouden nog veel meer kunnen zeggen over Jacob, maar laat ik je maar wel dit zeggen. Esau komt veel sympathieker over. Esau komt veel sympathieker over als ik God geweest was. Ja, een rare gedachte, maar denk je ook wel eens, als ik God was, dan zou ik dingen anders doen. Nou, hier heb je zo'n voorbeeld. Ik zou Esau gekozen hebben. Veel sympathiek. Ik zal het zo meteen nog zien. Echt, Esau komt veel sympathieker over dan die geniepige Jacob. En weet je, terwijl ik dat zeg, dan moet ik ook zeggen dat er iets hoopvols in zit. Toch eigenlijk ook iets positiefs. Dat God dus blijkbaar niet alleen maar uit de voeten kan wie sterk en krachtig is. Maar God kan ook uit de voeten met mensen die, ja, die zich soms schamen voor wat ze zelf doen. Die niet zo sterk zijn. Daar kan God ook wat mee. En dat is wel een troostvolle gedachte. Maar goed, we gaan terug naar ons hoofdstuk. Ja. En dan komen we bij het moment, Jacob is op reis, dat hij weet, ja, onontkoombaar, morgen is het zover. Morgen ben ik zover dat ik Esau zal ontmoeten. En dan in die laatste dagen, voor dat moment komt, dan zien we eigenlijk drie dingen bij Jacob. In de eerste plaats dat hij vol angst is. Hij is bang. 32:7. Het angstzweet brak hem uit. Angst. Tweede wat je ziet is dat hij bidt. 32:11. Red mij toch uit de hand van mijn broer, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem. Hij zal ons allemaal doden. En het derde is dat hij actie onderneemt. Jacob denkt, ik moet de zaken plooien. En hij komt in actie en hij probeert Esau om te kopen. Hij stuurt allerlei geschenken voor zich uit. En knechten die moeten allerlei geschenken gaan geven aan Esau om Esau gunstig te stemmen. Maar ja, goed. Dan komt hij bij de nacht, dat hij weet, de dag waarvan ik weet dat hij komen zal, volgt op deze nacht. En dan lees je over een bijzondere ontmoeting. Die nacht is hij alleen. Iedereen is de rivier overgezet en hij kan uiteraard niet slapen. Hij worstelt met zichzelf. Je kunt je voorstellen dat, ja, dat schuld en schaamte om de voorrang vechten in deze man. Bang, wat gaat mij gebeuren morgen? Misschien hebben wij dat ook wel eens, hè, dat je van die nachten hebt. Dat alles op je afkomt en dat je denkt, maar morgen, overmorgen gaat dit of dat gebeuren. Ik ga die of die ontmoeten. En je kunt niet slapen. En dan plotseling, terwijl hij zo worstelt met zichzelf, waarschijnlijk bidt. Ik weet niet precies wat hij allemaal gedaan heeft. En dan plotseling, dan is daar iemand en die begint met Jacob te vechten. En dan in de nacht, bij dat beekje, ontstaat een absurde worsteling. En die vreemdeling die hem aanvalt, die lijkt zwakker dan Jacob. Lijkt. Maar dan. Dan slaat die vreemdeling, die slaat hem zo hard op zijn heup, dat die heup ontwricht raakt. Jacob wordt kreupel geslagen. En het is dan, wanneer Jacob die klap krijgt, dat tot Jacob doordringt, maar dit is niet zomaar iemand met wie ik aan het vechten ben. En wanneer die vreemdeling dan tegen hem zegt van, joh, laat mij gaan, want de dag breekt aan, dan zegt Jacob, maar ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Wie is die vreemdeling in de nacht? Wie is dat? Stranger in the night. Wie is dat toch? Was het een spook? Was het een struiker over? Nou, je kunt er van alles over verzinnen. Maar laten we maar luisteren naar wat Jacob zelf concludeerde. Dan lees je. Jacob gaf die plaats de naam Pniel. Dat betekent gezicht van God. Want, zei hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Jacob, die die nacht streed met zichzelf, streed die nacht ook met God. En daarmee wordt deze hele geschiedenis illustratief voor heel Jacob zijn leven. Ja, zo was het eigenlijk altijd gegaan. Die nacht voelde die God als het ware. Hij was heel dicht bij God. Maar laat ik je dit vertellen. God was zijn hele leven al heel dicht bij Jacob. God had Jacob zijn hele leven ook al gezegend. Hij had hem veel kinderen gegeven. Hij had hem vee gegeven, veel bezit, rijkdom, zelfs de zegen van Isaak. God had hem steeds gezegend, maar hoewel God dichtbij was en hem zegende, streed Jacob zijn hele leven eigenlijk tegen de Heere God. Jacob streed tegen God, want hij wilde dingen op zijn eigen manier doen. Of misschien van zijn moeder. Maar hij bedacht allerlei slinkse maniertjes om zegen te ontvangen. En eigenlijk rekende hij helemaal niet met de nabijheid van God. Nee, het was door bedrog dat hij zich rijk wist te maken. En weet je, Jacob die dacht, nou ja, ach, ik bedrieg alleen mijn vader en ik bedrieg mijn broer. Maar weet je, wie een ander mens bedriegt of beschadigt, die beledigt daarmee ook altijd de schepper van die mens. Iedere misdaad tegen een mens of een dier is ook altijd een misdaad tegen de schepper. En Jacob moet die diepere dimensie beseffen. En daarom wordt Jacob geblesseerd. God blesseert hem opdat Jacob beseft. De zegen die ik heb, al dat bezit, mijn rijkdom, alles wat ik heb, heb ik niet dankzij mijn bedrog. Maar ik heb het ondanks mijn eigen handelen. God blesseert Jacob om hem te genezen van zichzelf, om hem te genezen van het vertrouwen op eigen kracht, om hem te genezen van zijn angst, om hem te genezen van de illusie dat hij Esau kan omkopen, dat hij die ander kan veranderen. God blesseert hem om dat duidelijk te maken. Trouwens, je kunt hier allerlei leuke woordspelingen mee maken als je even denkt in een andere taal. In het Engels, to bless, bless, dat is zegenen. En wij zeggen natuurlijk blesseren, dat is verwonden. Ja, de verwonding wordt voor Jacob een zegen. Maar eerst, voordat die zegen komt, vraagt God Jacob hoe die heet. Dan denk je nou, dat weet God toch wel? Ja hoor. Het was ook niet zozeer dat God die informatie nodig had van joh, vertel eens. Wel nee. Maar Jacob moet zijn eigen naam uitspreken. In de zin van een aanduiden. Ja, dat ben ik, Jacob. De bedrieger. De hielgrijper. De hielenlichter. Ik ben Jacob. En het is als een bekentenis. Een schuld. Belijdenis. En voor die zegen ontvangt moet hij eerst dat belijden. Dit ben ik werkelijk. Die slapjanus, die bedrieger. Weet je, het uitspreken van zo'n schuldbelijdenis werkt bevrijdend. En schept ruimte waar God in kan komen met zijn zegen. Schuldbelijdenis. Schept ruimte voor God om te zegenen. Ja. En dan krijgt Jacob de naam Israël, want staat er, u hebt met God en met mensen gestreden en u hebt overwonnen. En dan denken wij, dit klopt even niet. Er staat, u hebt overwonnen. Hij heeft toch niet gewonnen? Die man die loopt mank vanaf dat moment. Dan heb je toch niet echt gewonnen. Maar weet je, misschien raken we hier wel een beetje de kern van het hele verhaal, van de hele geschiedenis. Winnen, in Bijbelse zin, is overgave. Het overwinningsleven van een christen is een leven van volledige overgave. Erkennen dat hij Heer is. Winnen is volledige overgave. Paulus die zei dat zo mooi in dat ene zinnetje. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En voordat de vreemdeling vertrekt, ontvangt Jacob dan zijn zegen. En dan noemt hij die plaats Pniel. Dat betekent gezicht van God, want, zegt hij, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. En nu zouden we, en dat gaan we niet doen, een studie moeten gaan maken van de hele context eromheen. En dan zou je ontdekken dat dat woordje gezicht, pniel, Gods gezicht, dat gezicht is een sleutelwoord in deze hele geschiedenis. Het woord pana, dat is het woord dat betekent aangezicht, pana. En ik ga u een tekst letterlijk voorlezen die net vooraf gaat aan deze geschiedenis, in 32:20. En ik ga hem letterlijk lezen. Ja, het klinkt voor geen meter in het Nederlands, maar dan krijg je eventjes helder dat dat woord gezicht zo belangrijk is. Want in 32 vers 20, daar zegt Jacob, laat ik Esau's gezicht gunstig stemmen met het geschenk dat voor mijn gezicht uitgaat. Daarna zal ik zijn gezicht zien. Misschien zal hij dan mijn gezicht accepteren. En zo ging het geschenk voor zijn gezicht uit. Uit dit alles proef je dat Jacob geobsedeerd is door angst voor het moment dat hij Esau zal ontmoeten. En je kunt je voorstellen dat in zijn dromen dat Esau's gezicht verscheen in nachtmerries. Zo'n angst had hij voor die man die het voor had om hem te doden. Zozeer was hij geobsedeerd door het moment dat hij het gezicht van Esau zou zien, dat hij vergat om Gods aangezicht te zoeken. Dat hij vergat om eerst Gods aangezicht te zoeken. En dan zet God hem stil. En dan laat God hem beseffen, hé, voordat jij naar die ander gaat, voordat jij diegene voor wie je bang bent onder ogen komt, zoek eerst mijn aangezicht. Zoek eerst mijn aangezicht. Want dan ga ik met je mee. Dan ga ik met je mee. Dan wil ik met jou meegaan. En dat gaat Jacob nu ervaren. Ja, hij moest ervoor stilgezet worden. Hij moest er een klap voor krijgen op zijn heup, man geslagen. Maar dan gaat Jacob ervaren. Nu hoef ik niet meer te steunen. Op eigen kracht. God gaat met me mee. God gaat met me mee. Ja, en dan staat er heel mooi in de tekst. En de zon ging over hem op toen hij door Pniel gegaan was. En hij ging mank aan zijn heup. Ja, dat is natuurlijk een fantastisch vers, hè. En hij ging mank aan zijn huid. Weet je, sommige mensen die hebben een ontmoeting met God. En meestal als ze daarover vertellen, dan is dat iets heel glorieus. En ik heb God ontmoet, en licht, en weet ik het allemaal niet. En Jacob kon zeggen, ik heb God ontmoet. Weet je hoe je het kan zien? Ik loop mank. Ik loop mank. Ik heb God ontmoet. En dan zien we dat hij lichamelijk mank gaat. Maar geestelijk rechtop. Hij is op slag veranderd. En de heupslag, dat werd een genadeslag. Het werd een genadeslag voor hem. Ja, en dan lees je hoofdstuk 33. Lees het thuis maar eens. En dan lees je hoe de volgende dag komt. Ja, de zon is opgegaan. En dan komt die dag waar hij zo bang voor was. En dan lees je over de ontmoeting met zijn broer Esau. Ja, en dan moet je luisteren. 33 vers 4. Ze zien elkaar op een gegeven moment. En dan staat er, Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem. En zij huilden. En dan staan er die twee oude mannen, want daar zijn ze intussen, die staan daar een potje te grienen. Nadat ze elkaar na 20 jaar zien en ze omhelzen elkaar. En dan roept Jacob uit, ik heb jouw gezicht gezien, vers 10 en 11. Ik heb jouw gezicht, heb je weer, gezien alsof ik het gezicht van God zag. Jij bent mij goedgezind. God is mij genadig geweest. En ik heb alles. Die liep mank, die man, hè? Die was die nacht kreupel geslagen. Ik heb in jouw gezicht Gods gezicht gezien. Wat ik in jou zie. Ik zie iets van God in jou. Hij is mij genade geweest. En ik heb alles. Wie zich gewonnen geeft aan de schepper, die zal de schepper gaan zien in het gezicht van anderen. Hij had Pniel Gods aangezicht gezien. Nu zag hij in Esau, voor wie hij zo bang was, en die hier weer zo'n prachtige rol speelt, hè? Zag hij in Esau het gezicht van de schepper. Ik weet niet voor wie jij bang bent. Ik weet niet waar je bang voor bent. Misschien heb je problemen met je werkgever, met je collega, met iemand op school, met je docent, weet ik het wat. God zegt tegen je vandaag, zoek eerst mijn aangezicht. En weet je wat? Ga ik met je mee. Ga ik met je mee. Als jij die ander gaat ontmoeten, of voor wie je zo bang bent. Ik ga met je mee. En ik verklap je dat het dan mogelijk is. Dat je in die onsympathieke, lastige, weet ik het niet wie, iets gaat ontdekken van Gods aangezicht. Want ook hij of zij is geschapen naar het evenbeeld van God. Ja, we moeten afronden, hè. Misschien nog even terug. Hoe zit het nou met die priesterzonen die een vlekje hadden op hun oog en die geen priester mochten worden? Weet je, ik moet er dit wel even aan toevoegen. Het goede nieuws is dit. Dat een verre nazaat van Jacob, de ware Jacob, Jezus Christus, gekomen is. En een offer gebracht heeft. Ja, die zoon van Jacob werd niet alleen maar kreupel geslagen. Nee, hij hing aan een kruis. Hij stierf aan een kruis. Een veel ernstiger verwonding. Ja, Jacob mankeerde van alles. Die had wel recht op. Jezus was perfect. Hij was volmaakt. En weet je, die grote zoon van Jacob heeft zichzelf geofferd om jou en mij de reinigen van elke vlek over hem. En hier is het nieuws. Hij nodigt jou en mij uit. Om deel uit te maken van zijn koninklijk priesterschap. Wie je ook bent. Het enige geheim is dit. Ga niet in eigen kracht. Steun niet op jezelf. Je zult angstig blijven als je dat doet. Maar zoek zijn aangezicht. Dan gaat hij met je mee en dan mag jij priester zijn. Tot zegen van anderen. En je zult zelf zegen ervaren. Ik wil nog afsluiten met gebed. Hemelse Vader, dank u wel voor deze indrukwekkende geschiedenis die u nu hoort hebt laten optekenen. En ik wil u ook vragen, Vader, dat als er vanochtend hier mensen zijn die bang zijn, die angst hebben voor mensen die ze moeten ontmoeten. En misschien ook wel schuldbewust. Ik wil u bidden, Vader, dat u ons helpt om ons niet te laten leiden door die angst. Niet te laten leiden door die ander die zo bedreigend is. Maar om uw aangezicht te zoeken. Help ons. Help ons, Vader. En ik bid dat het niet nodig zal zijn dat u ons daarvoor zou moeten slaan. Maar dank u wel dat ook al zijn we zwak, dat we veel meer mogen zijn dan onze handicap. Dat we veel meer mogen zijn dan onze zwakheid. Want u wilt met ons meegaan. En dan hebben we alles. Zegen ons zo, Vader, en maak ons tot een zegen in Jezus' naam. Amen.
Weet je niet wat je moet doen? Gaat het leven soms niet als verwacht? Toch is hij er in elk seizoen. Leg je zorgen neer, veeg je tranen weg. Hij is hier, geef ze aan hem. Alles wat je hebt en niet meer dragen kan, laat het los, laat het gaan. Hij is de adem van het leven. Hij is de hoop voor wie niet verder kan. Ik kan niet leven zonder mijn Jezus, want mijn Jezus maakt ons vrij.
Klaar het lopen.
Zoals adem steeds leven geeft, ademt Hij in mij. En niets houdt ons tegen, want Hij heeft ons bevrijd. Zoals adem steeds leven geeft, leef ik nu in Hem. Jezus maakt je werkelijk vrij. Zoals adem steeds leven geeft, ademt Hij in mij. En niets houdt ons tegen, want Hij leven geeft, leef ik nu in Hem. Jezus maakt je werkelijk vrij. Zoals adem steeds leven geeft, ademt Hij in mij. En niets houdt ons tegen, want Hij heeft ons bevrijd. Zoals adem steeds leven geeft, leef ik nu in Hem. Jezus maakt je werkelijk vrij. Leven zonder mijn Jezus, want mijn Jezus maakt ons vrij.